Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande zondag zal er voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkraad te vergaderen en de tot diaken gekozen broeder Heijstek heeft zijn benoeming aangenomen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 56 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 56, vers 1 en vers 4. luisteren nu eens naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 11. Johannes 18, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we Psalm 40, vers 7. Het behaag u mij te redden uit de nood. Psalm 40, vers 7. We lezen dus Johannes 18, het eerste gedeelte. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaren van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok het uit en sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken?
Thank you.
woord, onze tekst is in het gelezen gedeelte uit Johannes 18 en wel de versen 4 tot en met 8a. Johannes 18 vers 4 tot en met 8a. Jezus, dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hun dan wederom: wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Zover. We willen samen eerst God zegen bidden. Heere, aan de morgen van deze uw dag mogen wij ons stellen voor uw heilig aangezicht, nadat u ons op deze plaats hebt gebracht. Deze plaats waar we ook in dit morgenuur nog uw goddelijk woord mogen gaan beluisteren. Wij bidden u, Heere, dat gij ons hart vervullen wilt met verwondering en met dankbaarheid, dat wij nog mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Ja, dat gij nog tot ons wilt spreken. Doe ons zien, Heere, hoe groot het voorrecht is dat u ons nog in deze dingen uw rijke gunst wilt betonen. Er zijn er zoveel die zonder een woord van u voortleven. Zij, doordat ze dat woord nog nooit hebben gehoord en doordat het hun onbekend is. Het zij, doordat ze zich er vrijwillig van hebben afgekeerd. Maar Heere, er zijn er ontelbaren in deze wereld die nooit naar het woord van u luisteren en die nooit gewezen worden op de weg der zaligheid, die nooit horen wat tot hun vrede dient. Maar ons geeft u dat voorrecht keer op keer, zondag aan zondag, mogen wij als gemeente ons stellen onder de verkondiging van het evangelie van de Heere Jezus Christus. En mag het ons gezegd worden dat hij zaligmaker van zondaren is. Ja, zondag aan zondag mogen we ook genodigd worden om tot die zaligmaker en tot zijn heil te komen. Heere, doe ons inderdaad zien hoe groot het voorrecht is. Maar geef dat wij persoonlijk ook mogen verstaan hoezeer wij dat heil nodig hebben. We zijn in onszelf verloren, mensenkinderen. We hebben door onze zonde ons van u afgescheiden. We zijn eigen wegen gegaan. Wegen die van u afvoeren en die naar het verderf leiden. Heere, als gij onze zonden over ons zoudt bezoeken, dan zou onze plaats niet meer hier zijn. Nee, dan zouden wij voor uw rechterstoel moeten verschijnen om rekenschap af te leggen. En om ook te ontvangen waardig hetgeen we gedaan hebben, uw gramschap, uw oordeel. Heere, wilt gij ons ook daarvan doordringen? Gij overlaat ons nog met zegeningen, maar wij verbeuren en verzondigen die zegeningen. En wij maken ons uw gramschap dubbelwaardig. Doe ons ook dat beseffen. Doe ons daar smart en leed over dragen. Doe ons in verootmoediging voor u buigen, o God. Doe ons onze schuld, onze nood recht en grondig kennen. Opdat er zo ook plaats zal mogen komen en steeds meer komen voor die betalende borg. Voor die lijdende knecht des Heren die alles volbracht heeft en die alle schuld betaald en die alle ongerechtigheid verzoend heeft. Over hem mogen wij ook in dit morgenuur weer horen. Van hem spreekt uw woord ook in deze zondag. Het evangelie van zijn genade, van zijn zondaarsliefde, van zijn gerechtigheid mag ons ook in dit morgenuur weer geboodschapt worden. Wij bidden u, geef dat er plaats voor mag zijn. En als er geen plaats voor is, wilt gij er dan plaats voor maken in onze harten. En geef dat, o God, we het zien mogen, dat in dit opzicht gij nog zo rijk uw gunst ons wilt bewijzen. O, als u ons zonder één verder woord van u zoudt laten verloren gaan, dan zou dat recht en billig zijn. We hebben toch al zoveel waarschuwingen, zoveel lokstemmen, zoveel nodigingen gehad. En als wij in onze zonde voortleven en in onze onbekeerlijkheid voortgaan, Heere, dan is dat niet omdat we niet gewaarschuwd zijn en omdat we de weg niet hebben geweten. Maar dan is dat omdat ons hart boos en verdorven is. Dan is dat vanwege het verzet dat er in ons leeft tegen u en tegen uw wegen en tegen uw heilige wetten. Heere, als dat verzet er is en als we nog in onze zonde leven en voortgaan op weg naar het verderf, wilt gij ons dan tot stilstand brengen en wilt gij ons tot bekering leiden? Ja, wilt gij ons die genade schenken dat wij naar u, onze schepper, mogen leren vragen? Dat wij niet voortgaan, Heere, u te tergen en u tot toorn te verwekken, maar dat wij in de weg der bekering u leren nodig krijgen en u, o Heere Jezus Christus, mogen nodig krijgen. Werk dan bekerend in ons midden en geef dat het woord dat gebracht mag worden daartoe ook dienstbaar mag worden gesteld door uw Heilige Geest. Heere, wij bidden u dat gij zo in onze gemeente wilt arbeiden, dat werk wilt doen dat noodzakelijk is voor zondaren tot zaligheid. Wilt gij ook uw volk en kinderen gedenken, Heere, en wilt gij hem meer en meer doen zien in en doen leven uit die volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, opdat hij meer en meer gestalte mag krijgen, meer en meer waarde mag hebben, en opdat zij zo zullen leren leven uit wat hij heeft verdiend. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die hier niet konden zijn. We dragen onze zieken aan u op. Heere, u kent ze allen. Zij die thuis ziek zijn, zij die in het ziekenhuis liggen. En wij bidden, Heere, of gij ze allen genadig gedenken wilt. Wij bidden u dat bijzonder ook voor onze broeder de keizer die in de afgelopen week is geopereerd. Heere, tot nog toe hebt u het wel willen maken met hem en u hebt hem ook in de operatie willen bijstaan en hem willen doorhelpen. Maar hij heeft ook verder zozeer van noden dat gij aan hem gedenkt en dat naar lichaam en ziel. Heere, laat hij het ondervinden op zijn ziekbed dat gij ook voor hem een toevlucht wilt zijn. Laat hij met al de moeite en al de zorgen die er in zijn leven zijn en ook al de vragen die er nog zijn, een toevlucht mogen nemen tot u en bij u ook gehoor mogen vinden. Heere, geef dat de behandeling die hij ondergaan heeft ook waarlijk resultaat mag hebben en dat de uitslag verblijdend mag zijn. En wilt gij zo aan hem en aan zijn vrouw en aan Ad gedenken in uw rijke gunst, opdat ze het in deze omstandigheden mogen ondervinden en gewaar worden dat gij, o God, een hoorder der gebeden wilt zijn en dat gij uitkomst geeft en dat gij ook genade schenkt, genade in de ziel. Doe alle zieken ervaren, Heere, dat gij hun een goede nabij zijt. Ook zuster Kivit, die onbereikbaar is en blijft voor mensen. Maar Heere, ook al kan niemand dan meer met haar spreken en al kan zij met niemand meer van gedachten wisselen, gij zijt toch die Almachtige die toegang hebt daar waar de deuren gesloten zijn. Heere, gij zijt naar uw opstanding binnengekomen, ook achter de gesloten deuren waar uw discipelen zaten. En zo zijt gij bij macht om elke hindernis en elke barrière te doorbreken. Gij zijt ook bij macht, Heere, om tot haar hart en tot haar ziel nog te spreken. Wilt gij haar gedenken naar lichaam en ziel? Heere, gedenk ook de andere zieken. Dragen ook zuster Bom aan u op, bij wie het maar niet vooruit wil gaan en die zo moedeloos is en zo terneergeslagen en die nergens meer licht en houvast aan heeft. Heere, wij bidden u, gedenk haar in het Delta ziekenhuis en wilt gij alle mist die er in haar geest is wegnemen en haar het licht van uw genade en van uw gunst in rijke mate betonen. gedenk gij ook onze broeder Ververs die ernstig ziek is. Heere, u weet ook wat hij nodig heeft, zowel naar het lichaam als naar de ziel. En doe hem ook ondervinden, Heere, ook al kan hij hoegenaamd niet meer spreken en zijn gedachten te onder woorden brengen. Laat hij dan zijn gedachten woordeloos in het gebed aan u de Heere mogen voorleggen. Maar laat hij het bovendien ook mogen ervaren dat gij hem antwoord zendt. We mogen u ook danken, Heere, dat u het met Willem-Alexander Talen nog wel gemaakt hebt, die deze week onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen en wiens toestand ernstig leek, maar Heere, gij hebt alles nog wel gemaakt en hij mocht inmiddels ook alweer thuiskomen. Voor hem en mogen wij u danken en voor de sparende goedheid aan hem bewezen. Heer, het had heel anders kunnen aflopen, het had heel ernstig kunnen zijn, maar gij hebt zijn leven nog willen beschermen. Geef dat hij het zo ook zelf mag zien en beleven en dat hij van harte de begeerte mag hebben in zijn jonge leven om u de Heere te zoeken, u die God die hem opnieuw hebt uit willen redden. Geef gij zo uw zegen aan alles wat op uw zegen wacht. Denk aan alle die het moeilijk hebben, denk aan alle die een weg van beproeving moeten gaan. Wilt gij uw zegen ook gebieden aan alle arbeid in uw koninkrijk en verheerlijk uw naam, o God. Ja, wilt gij dat woord dat vandaag gebracht mag worden ook nog tot zegen stellen in het midden van deze wereld. En God uw knechten daartoe aan met kracht van omhoog, opdat zij mogen spreken naar de mening van uw geest en in gebondenheid aan uw woord de heilige schriften. Heren, wij mogen u erkennen dat gij onze broeder Heistek zo geleid hebt dat hij de benoeming tot diaken heeft mogen aannemen. Geef hem in de tijd die hem rest, voordat hij bevestigd zal worden, ook uw onderwijs. En geef dat hij zich ook door u meer en meer bekwaamd mag weten om het werk dat hij te doen heeft straks ook aan te vatten. Geef uw zegen, heren, aan de ganse gemeente, aan jong en oud, aan ziek en gezond, aan allen, heren, nadat u weet dat de omstandigheden zijn. Hoor ons in de wegneming van en de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27, het eerste en het tweede vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En al zie ik zelfs een leger mij omringen. 27, 1 en 2. de lijdensgeschiedenis ontmoeten we de Heere Jezus als de lijdende knecht des Heren, als de man van smarten. Hij is in diepe vernedering. Al de tijd van zijn leven op aarde is hij vernederd, is hij in de gedaante, in de gestaltenis van een dienstknecht, van een slaaf. Maar de vernedering van de Heere Jezus wordt natuurlijk wel het diepste naarmate hij verder aan het einde van zijn leven komt. Het wordt hoe langer hoe dieper de vernedering als we hem zien op de lijdensweg in Gethsemane en voor Pilatus. Als hij gehoond en bespot wordt door zijn vijanden, straks ter dood veroordeeld, onder het kruis bezwijkend en dan tenslotte aan het vloekhout genageld op Golgotha. Dat is voor ieder duidelijk, dat is diepe, dat is zeer diepe vernedering. Dan is hij inderdaad de man van smarten en verzocht in krankheden. Dan gaat dat woord van Jesaja in zijn leven in vervulling. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Maar toch, en dat laat de schrift ons zien, en daartoe zijn de evangelisten door de Heilige Geest ook geleid, ook in zijn vernedering, ook in de diepten van zijn vernedering, bleef de Heere Jezus de Heerlijke. Hij heeft zelf gezegd, en we lezen het in het 10e hoofdstuk van Johannes, niemand neemt mijn leven van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen, en ik heb macht het weer te nemen. En zo is de Heere Jezus niet degene die gevangen genomen wordt. Hij is niet degene die gekruisigd wordt tegen zijn eigen wil in. Hij is niet degene die een slachtoffer is en die bezwijkt onder de overmacht en de sterkte van zijn vijanden. Hij is niet iemand die zich gewonnen moet geven, omdat er geen andere weg meer is. Nee, alles wat hem overkomt en alles wat hij draagt en alles wat hij leidt, dat overkomt hem, dat draagt hij, dat leidt hij vrijwillig. Als hij gevangen genomen wordt, dan is dat niet omdat zijn vijanden in zo'n groot aantal gekomen zijn en hij zich daar niet tegen verweren kan. Dan is dat omdat hij zich vrijwillig in hun macht geeft. Als hij straks aan het kruis genageld wordt, dan is dat niet omdat hij machteloos is, lichamelijk en geestelijk uitgeput en zijn vijanden met overmacht hem gemakkelijk aan dat vloekhout kunnen spijkeren. Nee, het is omdat hij zich vrijwillig daarvoor geeft. En als hij sterft, dan is dat niet omdat hij verzwakt van het lijden geen weerstand meer kan bieden aan de dood. Dan geeft hij de geest. En zo sterft hij. En in heel dat lijden, in die hele lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus, komt het uit dat alles wat over hem komt, hij vrijwillig aanvaardt. Het komt steeds weer uit, ook in zijn diepe vernedering, dat hij de Heerlijke is. De Heerlijke, de Koning. En dat er niets gebeurt, ook in die omstandigheden niet, tegen zijn wil, dat er niets gebeurt waar hij niet over regeert en wat hij niet bestuurt en beschikt. We zien dat ook in onze tekst. Het is na de gebedsworsteling in Gethsemane. En tijdens die gebedsworsteling heeft de Heere geleden. Hij heeft met sterke roeping en tranen tot God gebeden, toen hij daar in het stof van de olijvenhof kroop als, zo zegt Psalm 22, een worm en geen man. Er staat van hem geschreven dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. Het lijden kwam in alle hevigheid op hem aan. Maar in zijn gebed heeft hij de weg tot de troon van Gods genade gevonden. En ook hij heeft verhoring ontvangen. Er staat in de schrift, hij is verhoord geweest uit de vrezen. Lucas vertelt ons dat er een engel uit de hemel kwam om hem te versterken. God de Vader zond hem een hemeldienaar om Christus, die aan de weg van het lijden begonnen was, kracht te geven om ook op die weg voort te gaan. En zo is de Heere inderdaad gesterkt. En als hij van het gebed opstaat, dan is hij gesterkt zowel in het lichaam als in de ziel. Dan is zijn droefheid, dan is zijn angst verdwenen. Niet dat hij dan geen vrees en geen angst meer kent, maar toch niet meer in die mate. Toch niet meer zoals hij dat beleefde en doorleefde in Gethsemane. Hij is nu gesterkt. En als hij van het gebed de derde maal opstaat en tot zijn discipelen gaat, dan zegt hij: staat op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt is nabij. Dan beheerst hij heel de situatie weer. Dan overziet, dan voorziet hij ook alles weer. En niets overvalt hem. En zo begint ook onze tekst. Jezus, wetende alles wat over hem komen zou. Het staat hem alles duidelijk voor de aandacht. Er zal niets gebeuren in deze nacht en in de komende dag, of hij heeft het voorzien. Al het lijden, de hoon, de bespotting, de verachting, de pijn, hij heeft het alles hier op dit moment klaar en duidelijk voorzien. En wat doet hij? Wat doet hij als het alles voor zijn geest staat? Vlucht hij, nu terwijl het nog kan? Probeert hij zich te verbergen om aan dat lijden te ontkomen, om aan die hoon te ontkomen? Nu heeft hij nog de gelegenheid om te ontsnappen, nu is hij nog vrij. Als hij alles voorzien heeft, wat doet hij op het moment waarop Judas en de soldaten komen om hem te arresteren? Hij verschuilt zich niet. Hij zoekt niet de wijk te nemen. Hij treedt naar voren, zo staat er. Hij ging uit. En hij zegt tot diegenen die gekomen zijn om hem gevangen te nemen: wie zoekt gij? Want inmiddels, nadat de Heere van het gebed is opgestaan, is de stilte in de hof van Gethsemane verstoord. Er zijn er velen gekomen, onder leiding van Judas, een van de 12, hebben de overpriesters een stel van hun tempeldienaars meegegeven, maar ze hebben zich ook verzekerd van de medewerking van de Romeinen, en ze hebben ook een aantal Romeinse soldaten mee laten gaan. En zo, de bende, niet weinigen, zijn gekomen in de hof van Gethsemane met fakkels en met lantaarns om het licht der wereld te arresteren. Ze zijn gekomen met stokken en zwaarden om de vredevorst te arresteren. Ze komen met velen, alsof Jezus een groot misdadiger is. En wat doet de Heere? Hij vlucht niet, zoals ik al zei, maar hij gaat uit. Als hij hen hoort en ziet komen, dan treedt hij uit de duisternis en dan gaat hij zelf vrijwillig in de glans, in het licht van hun fakkels en lantaarns staan en dan treedt hij hen tegemoet. Het initiatief gaat van hem uit en zijn woord klinkt: wien zoekt gij? Inmiddels heeft Judas, de verrader, hem al een kus gegeven, het afgesproken teken, maar dat teken is totaal overbodig, want de Heere Jezus gaat zichzelf bekendmaken. Waarom stelt hij die vraag? Wien zoekt gij? Weet hij dat niet? Weet hij niet dat het hen om hem te doen is? Jawel. Jawel, maar hij wil dat zij zich er goed rekenschap van geven wat zij gaan doen. Ze moeten het zich heel goed bewust zijn dat zij Jezus zoeken. En dat zij met z'n allen en met stokken en zwaarden gewapend gekomen zijn om hem gevangen te nemen die hen nooit enige aanleiding tot gevangenneming gegeven heeft. die dagelijks bij hen was, lerende in de tempel. Die ze elke dag hadden kunnen grijpen. En ze komen hem, die ongevaarlijk gebleven is, die nooit tot opstand heeft opgezet, ze komen hem gevangen nemen. Bovendien, als hij zegt, wien zoekt gij, dan doet hij dat ook met het oog op zijn discipelen, zoals uit het vervolg van deze geschiedenis blijkt. Wien zoekt gij? En als zij dan zeggen Jezus, dan zegt de Heere Jezus straks wel, als ge dan mij zoekt, dan zoekt ge dus deze niet, laat deze dan ook heen gaan. Het antwoord dat de bende geeft is Jezus de Nazarener. En als zij bekendgemaakt hebben wie zij zoeken, maakt Jezus zichzelf bekend. Ik ben het. Met andere woorden, hier ben ik. U zoekt mij, hier ben ik. Ik zal me niet verzetten, ik geef me vrijwillig over. Neem mij mee. Vrijwillig biedt hij zich aan. Waarom? Omdat zijn uren gekomen is. Dat heeft de Vader hem te kennen gegeven als antwoord op zijn gebed in het nachtelijk duister van Gethsemane. Voor dit ogenblik heeft hij zich nooit zo aan zijn vijanden aangeboden. Want toen was zijn uren nog niet gekomen. Ze hebben het wel eens geprobeerd om hem gevangen te nemen. Ze hebben geprobeerd hem te doden in Nazareth, toen ze hem van de steilte wilden afwerpen. Maar hij ontging aan hun handen. Toen was zijn uren er nog niet, nu wel. Hij weet dat, omdat zijn Vader het hem bekend gemaakt heeft. Zijn Vader heeft het hem gezegd, dit is hun uur en de macht der duisternis. En toen de Vader hem dat bekend maakte, heeft de Heere Jezus gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Vader, zo heeft hij gebeden, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zijn gebed is verhoord. Hij heeft zich onderworpen aan de wil van zijn God. En hij is gewillig geworden om de drinkbeker te drinken. Hij is gewillig geworden om de wil des Vaders te doen. Hij is gewillig gemaakt om zich ook in de macht van de vijanden over te geven. Hij is gewillig gemaakt om het ganse lijden aan te nemen. En ook de weg naar het kruis en naar de veroordeling te gaan. Ik ben het. Zo maakt hij zich bekend. Zo openbaart hij zijn gewilligheid om te lijden en te sterven. Deze mensen, u begrijpt dat wel, zij zoeken de Heere Jezus wel, maar zij doen dat niet met heilbegeerte in hun hart. Als de Heere tot hen zegt, wie zoekt gij? Dan is dat niet een zoeken in heilbegeerte. Dan is dat niet een zoeken naar Jezus van Nazareth, omdat ze hebben geleerd dat ze zonder hem verloren zijn. Het is niet zo dat het in hun hart leeft, wij zoeken Jezus, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nee, nee, zij zoeken met verkeerde, met zondige bedoelingen. Zij zoeken met de bedoeling om hem gevangen te nemen en zich van hem te ontdoen. Zij zoeken in vijandschap en toch, de Heere maakt zich nog aan hen bekend. Zelfs aan zijn vijanden maakt hij bekend. Ik ben het. Dat woord wat we hier in onze tekst lezen, dat heeft de Heere menigmaal gesproken. Dat zal de Heere straks op de dag van zijn wederkomst weer spreken. Dan zal hij zich opnieuw bekend maken. Maar dan zal het een ogenblik van grote verschrikking voor al zijn vijanden zijn. Wat is dan nodig? Nodig is dat wij hem dit woord in ons leven horen zeggen, maar op een gans andere manier. Anders gezegd, nodig is dat wij hem leren zoeken, maar niet zoals de bende deed. Zij zochten hem met verkeerde bedoelingen. Wie zijn er die hem zoeken met een heilbegeerig hart? Wie zijn er die waarlijk om hem verlegen zitten?
Wie zijn er die ontdekt dan de nood van hun leven, het buiten hem niet meer kunnen stellen? Zijn er zulken ook in ons midden vanmorgen? Mensen die het ontdekt hebben dat hun leven verloren is, dat ze arm zijn, vol gebrek, dat ze zonde hebben en schuld, en dat ze zichzelf hun zonde niet kunnen vergeven, en dat ze van hun schuld zichzelf niet kunnen verlossen. Zijn er zulken die door de Heere ontdekt zijn aan hun nood, aan hun gebrek? Zijn er zulken die in het evangelie de naam van de Heere Jezus gehoord hebben en in wier leven nu een begeerte is ontstaan om hem te kennen? Zijn er in ons midden mensen wier hart naar deze Jezus van Nazareth, deze van God gegeven zaligmaker uitgaat en wier begeerte het is om hem te mogen kennen? Zijn er die God zoeken te midden van zielsverdriet en van angst en van schuldbewustheid over hun zonde? Zijn er die aan het eind gekomen zijn met zichzelf, die geen leven meer in zichzelf hebben en die geen verwachting meer van zichzelf kunnen koesteren? Zijn er die hem zoeken? De Heer Jezus heeft zich in het evangelie meerdere malen geopenbaard. Ik ben het. Er was een vrouw die kwam om te putten op een ongelegen, op een ongewoon uur van de dag, maar ze ontmoet Jezus bij die put. En ze krijgen een gesprek en de Heere spreekt met haar en zij spreekt met de Heere over levend water, over een zondig leven, over de ware aanbidding van de Heere, over de komst van de Messias. En als de Heere in haar hart begeerte naar die Messias gewekt heeft, als de Heere in haar hart begeerte gelegd heeft naar dat water des levens, als de Heere in haar ziel de vraag gewekt heeft waar en hoe God aangebeden en gediend moet worden, en als de Heere zelf plaats gemaakt heeft voor zichzelf, dan komt hij met de volle openbaring van zichzelf. Ik ben het die met u spreekt. Kort geleden hebben we met elkaar de geschiedenis gelezen van de storm op zee. De discipelen waren aan het eind met zichzelf. Ze hadden geen krachten meer over. Er was vrees en verschrikking in hun ziel. En toen ze hem zagen en hem niet herkenden, maar meenden dat het een spooksel was, toen heeft hij hun vrees weggenomen. Toen hij hen aan het eind gebracht had met zichzelf, en toen ze van zichzelf niets meer verwachten konden, toen riep hij het hen toe: wees goedsmoeds, ik ben het. Vrees niet. Zo wil de Heere nog zeggen. Zo wil de Heere nog spreken tot zielen die hem zoeken, tot mensen in nood, tot hen die hongerig en die dorstig zijn. Ik ben het brood des levens. Ik ben het water des levens. Hij zegt het tot mensen die de weg niet meer weten. Ik ben de weg. Hij zegt het tot mensen die zichzelf hebben leren kennen als midden in de dood liggend. Ik ben het leven. Ik ben de opstanding. En zo is de Heere nog gewillig, nog genadig om zich aan zondaren bekend te maken, aan zoekenden, aan armen, aan ellendigen. O gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd dan aan, grijp moed. Want de Heere zegt het, ik ben het, en daarom zal de ziel van zulken vrolijk leven. Hebt u hem dat in uw leven horen zeggen? Heeft de Heere zich zo aan u bekend gemaakt? Heeft hij in beginsel die duisternissen die er om de ziel heen liggen weggenomen en het licht van zijn genade geschonken? Hebt u iets van de zaligheid van zijn zelfopenbaring gehoord? Hebt u iets verstaan van die stem die woorden van zaligheid spreekt, zeker als hij zichzelf bekend maakt? Dan inderdaad is er zaligheid in het woord van de Heere. Dan ondervindt het schaap van de kudde troost en bemoediging en onderricht als de herder spreekt. Als de herder zichzelf bekend maakt. Als hij zich bekend maakt als wat? Wel, als wat zochten ze hem? Jezus, de Nazarener. Jezus, dat is, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. O, deze bende beseft het niet dat ze de zaligmaker zoeken. Wat is het eigenlijk wonderlijk, nietwaar? Wie zoekt gij? Wij zoeken de zaligmaker. En ze zoeken de zaligmaker om hem te doden, om hem gevangen te nemen en weg te voeren. Maar gelukkig, er is ook een volk op deze wereld dat de zaligmaker zoekt om zijn zelfswil. Dat de zaligmaker leert zoeken om wat hij is en om wat hij geeft. Er is een volk, Gode zij dank, dat de zaligmaker zoekt omdat zij midden in de dood liggen en verloren zijn in hun zonde en schuld. Hoort u bij dat volk, bij die zoekers, of staat u nog aan de kant van die vijanden? Staat u aan de kant van deze soldaten en deze Joden die de Heere zoeken om hem te verderven? Als de Heere zich zo bekend maakt, ik ben het, dan geeft hij, zo zei ik, eigenlijk zichzelf over. Dan geeft hij die soldaten permissie om hem te arresteren. Ze hoeven er niet voor te vechten. Ze behoeven er geen moeite voor te doen. Er zal geen strijd ontstaan in Gethsemane. Dat is niet de wil des Heeren. Als Petrus straks het zwaard neemt, dan gaat hij daarmee tegen de wil des Heeren in. De Heere wil geen bloedbad. De Heere wil zich niet verzetten. Want hij is gewillig gemaakt om dit lijden te aanvaarden. Maar dan moeten die soldaten wel weten dat als zij hem straks meenemen en naar de hoge priester brengen, dat hij met hen meegaat omdat hij het zo verkiest. Dan moeten ze wel weten dat het niet aan hen en aan hun macht en aan hun wapens te danken is dat ze hem nu in hun macht hebben, maar dat het geheel zijn eigen vrije beschikking is. En hoe demonstreert de Heere dat? Hoe toont de Heere dat? Wel, als hij spreekt, ik ben het, dan is ook in dit ogenblik de stem des Heeren met macht. En hoe die stem geklonken heeft, we kunnen het niet zeggen. Maar er zijn al eens eerder mensen naar de Heere Jezus uitgezonden om hem gevangen te nemen, dienaren van het Sanhedrin. En toen kwamen ze bij de Heere Jezus op het moment dat hij aan het preken was. En ze hebben hun hele plan en hun hele opdracht vergeten, want nooit heeft een mens gesproken als deze mens. En dan vergeten ze dat ze uitgezonden waren om hem te arresteren. En als ze straks bij het Sanhedrin terugkomen, dan zeggen ze, waarom hebt gij hem niet gebracht? Dan zeggen ze, ja, niemand heeft ooit zo gesproken als hij. Dat is hun excuus. Nu, dat geldt in dit opzicht hier in de hof van Gethsemane wel in dubbele maat. Hier zijn er weer uitgezonden om hem gevangen te nemen. En ze ontmoeten hem. En hij spreekt tot hen en hij zegt, ik ben het. En weer, maar nu nog meer dan anders. Nu is opnieuw waar dat niemand ooit zo gesproken heeft als hij doet. Want wat is het resultaat van dat woord? Van die enkele woorden. Ze deinzen achteruit en ze vallen achterover ter aarde. En zo toont de Heere hen zijn almacht. Nee, hij duwt hen niet op de grond. Hij overweldigt hen niet met fysieke kracht. Hij overwint hen met het woord. Zoals hij straks zegt, de schrift ook, de antichrist zal verdoen met de adem van zijn lippen. En van die heerlijkheid die Christus bezeten heeft bij de Vader, is tijdens zijn vernedering niet veel zichtbaar. Maar toch steeds weer zijn er van die momenten dat hij iets van die heerlijkheid ook laat uitstralen. Hier, als hij dan als het ware door het woord van zijn kracht, door het zwaard van zijn mond neervelt en achterover ter aarde doet storten. En zo laat hij het hen gevoelen dat zij met, hoeveel het er geweest zijn weet ik niet, maar met z'n allen niet in staat zijn om iets tegen hem te ondernemen. En hij laat het hen gevoelen dat zij met al hun macht en met hun stokken en met hun zwaarden, met hun wapentuig niet in staat zijn om iets te doen wat hij niet wil. Niet zij, maar hij beheerst de situatie. Wie komen ze zoeken? Jezus van Nazareth. Dat is hij. Maar hij is meer dan dat. Als zij denken dat hij alleen maar een mens uit Nazareth is, een mens met de naam Jezus, dan doet hij hen nu ondervinden dat hij ook de Zoon Gods is. De koning Israëls. En als zij hem straks binden en wegvoeren, dan is dat niet omdat zij zo machtig zijn, maar omdat hij zo gewillig is. Gemeente, hier hebben we profetie. Een ernstige profetie. Over wat er gebeuren gaat met allen die niet voor hem buigen. Zo pas zei ik een paar woorden over diegenen die hem zoeken in al hun zielsverdriet en oprechtheid des harten. Die hem zoeken omdat zij hem nodig hebben gekregen. Hen wordt gezegd, houd aan, grijpt moed. Maar degenen die hem niet nodig hebben, degenen die niet voor hem buigen, degenen die hem niet zoeken, degenen die aan zichzelf genoeg hebben, degenen die daarom aan de kant van zijn vijanden staan, ook al spreken ze dat nooit zo uit, en ook al tonen ze zich nooit brutaal in hun verhouding tegenover de Heere, maar zij die hun hart voor hem gesloten houden, zij die aan hem en aan zijn evangelie voorbij gaan, zij die niet willen dat hij koning over hen zou zijn, zij horen in de woorden van onze tekst ook een boodschap. En die boodschap zegt hun wat er met hen gebeuren zal. Hier is hij in staat van vernedering. Een ogenblik geleden was hij daar in het stof gebogen. Zweette hij grote druppels bloed. Een worm en geen man. Verzochting krankheden. Een spot en smaad van het volk. En in een ogenblik straalt er door die vernederde natuur van Christus iets van zijn hemelse heerlijkheid en van zijn koninklijke majesteit. Maar het is maar een ogenblik. En dat ene ogenblik is al voldoende om zijn vijanden te doen terugdeinzen en achterover ter aarde te laten vallen. Maar wat zal het dan zijn? Als hij in de volle openbaring van zijn heerlijkheid gaat komen. En die dag komt ook. Want zoals hij daar in Gethsemane was, zo is hij niet gebleven. Hij is nu aan zijn vaders rechterhand. Voorts verwachtende dat al zijn vijanden gesteld zullen worden als een voetbank van zijn voeten. Er komt een dag waarop hij terugkeert. Niet als de leidende knecht des Heren, niet als de man van smarten. Maar als hij straks terugkeert, en die dag die verwachten we toch. Als hij straks terugkeert op de wolken des hemels, omringd van zijn duizenden en tienduizenden engelen. Als hij terugkeert, dan zal hij komen in al zijn heerlijkheid en in al zijn licht. In al zijn luister, in al zijn goddelijke glorie, in al zijn verheerlijkte mensheid, dan zal hij komen als degene voor wie niemand bestaan kan. Hier konden ze al niet staande blijven, toen hij tot hen trad en hen neervelde met het zwaard van zijn mond. Maar wat zal het dan zijn als hij de stem gaat verheffen? Johannes heeft die stem gehoord. In een visioen, toen hij op het eiland der verbanning op Patmos was, de dag des Heren, in de geest, toen hoorde hij een stem als van vele wateren, als het gebulder van een zee, ja van vele zeeën tegelijk. Zo klonk de stem van de verheerlijkte Zoon des Mensen. En als Johannes zich omkeert, dan ziet hij hem. Dan ziet hij hem in zoveel glans en luister, met ogen als vlammen vuur en met voeten als gloeiend koper. Dan ziet hij hem in zoveel majesteit. dat deze discipel der liefde die Jezus lief had en die aan Jezus boezem lag, dat hij als dood aan zijn voeten valt. Wat zal er dan gebeuren met zijn vijanden? Dat is hier nog maar een klein voorspel hier in Gethsemane van wat er op die dag aller dagen gebeuren zal als Jezus de Nazarener in al de heerlijkheid die hem van de Vader gegeven is gezien zal worden, ook door zijn vijanden. Dan zullen ze zeker achteruit deinzen. Dan zullen ze ter aarde vallen. Wie zal bestaan als hij verschijnt? Bergen, valt op ons. Heuvelen, bedekt ons. Beseft u dat? Beseft u dat? U kunt hem nu weerstaan. Door een zorgeloos, door een onverschillig, door een goddeloos, door een aardsgezind leven. U kunt nu verder gaan in uw onbekeerlijkheid. U kunt nu verder gaan met het bevredigen van uw aardse begeerten en lusten. U kunt nu verder gaan in het ongehoorzaam zijn aan zijn inzettingen en aan zijn rechten. U kunt verder gaan, maar u kunt niet altijd verder gaan. Eens komt de dag dat aller oog hem zal zien. Eens komt de dag dat we allen voor de rechterstoel zullen geopenbaard worden. Eens komt de dag van de afrekening. Eens komt de dag daarop waarop de Heer op alles terugkomt. De boeken gaan open en we zullen voor die majesteit staan. Voor die geduchte majesteit. Wat een zegen als we het dan geleerd hebben hier op aarde. Voor hem te vallen. Voor hem te buigen. Het is merkwaardig. Staat er niet voor niks. Deze mensen vallen achterover. En als iemand achterover valt. Dan is dat een uiting. Een bewijs van schrik. Van verschrikking. Van vrees. De Bijbel kent ook een voorovervallen. In het stof ter aarde voor de Heer Jezus buigen. En dat is niet een bewijs van schrik en vrees. Dat is wel een bewijs van diepe eerbied. Maar dat is ook een bewijs van aanbidding. Dat is de gebedshouding. Dat is de houding van een zondaar die nederig voor de Heer gaat knielen. Wat een zegen als we zo voor de Heer hebben mogen buigen. En als we zo voor hem hebben mogen buigen, nee, dan hoeven we ook niet te vrezen dat op de dag van zijn toekomst we achterwaarts zullen gedreven en te schande zullen worden. Nee, dan zal de Heere tot zulke smekelingen die aan zijn voeten gelegen hebben en die hij als smekelingen aan zijn troon heeft aangetroffen, dan zal de Heere tot zulke niet zeggen, ga weg. Maar hij zal tot hen zeggen, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk. Dan zal die majesteit van Christus hen niet hoeven te verschrikken, nee. Dan zal dat eerder nog dieper reden, nog meer reden tot aanbidding en verheerlijking zijn. Maar degene die hem niet gekend, die hem niet nodig gehad hebben, degene die voortgeleefd hebben zonder dat ze hem in hun leven leerden kennen, degene die het, ja, misschien met hun godsdienst gedaan hebben en die buiten hun godsdienst geen waarachtige vrezen Gods in hun hart hebben gehad. Zij zullen straks moeten ondervinden wat het is om een rechter te ontmoeten die ze nooit als hun redder hebben leren kennen. Leeft u nog zonder hem? Leeft u nog zonder zijn genade, zonder zijn geest? Hebt u nog een onvernieuwd hart? O, val hem te voet, buig voor hem en smeek hem om de vrede, want hij is langmoedig. U hebt misschien al, ik weet niet hoeveel jaren, voortgeleefd zonder hem in waarheid nodig te hebben, maar u bent er nog en in zijn langmoedigheid heeft de Heer u nog gespaard. In zijn langmoedigheid rekent hij ook met die bende daar in de hof van Gethsemane nog niet af. In zijn langmoedigheid geeft hij ook die mensen nog een gelegenheid om tot bekering te komen. Ze vallen ter aarde. Maar terwijl zij ter aarde liggen, geeft de Heere hen nog een gelegenheid om tot bekering te komen. Want hij stelt aan die op de grond liggende soldaten dezelfde vraag als zo pas. Wien zoekt gij? En dan zou uit hun antwoord nu moeten blijken of er bekering gekomen is of niet. Hebben ze geleerd? Door dit teken van de almacht van Christus hebben ze geleerd? Wat een zegen zou het nu geweest zijn voor deze mensen. Wat een zegen zou het nu geweest zijn als ze schuld erkend hadden. Als ze beleden hadden, we zijn gekomen om u gevangen te nemen, maar we durven niet meer. We zijn gekomen om u te arresteren, maar God heeft ons gearresteerd. Wat een zegen zou het geweest zijn als ze beleden hadden hun schuld, hun boos opzet. En als ze dan maar naar hun opdrachtgevers waren teruggegaan met lege handen, zoals misschien dezelfde mensen vroeger al een keer gedaan hadden. En als ze gezegd hadden, we hebben het toen al ondervonden, maar nu hebben we het nog meer ondervonden. Nooit heeft iemand gesproken als deze. Maar is dat hun antwoord? Is dat hun antwoord? Als de Heere voor de tweede maal zegt, wie zoekt gij? Dan blijkt uit het antwoord van die bende dat er niet het minst schaamte is. Ze geven hetzelfde antwoord. Er is niets veranderd. Ze hebben niets geleerd van hun val achterover. Ze hebben niets geleerd van die uitstraling van de majesteit van Christus. Ze hebben niets geleerd van de teugel die de Heere hen in zijn langmoedigheid nog aanlegde. Hun verzet is niet gebroken. Ze gaan voort in de weg der verharding. O, wat is dat erg. Als de Heere in zijn langmoedigheid een mens die hem niet kent en die zonder hem leeft, een onbekeerde, een ongelovige, als de Heere in zijn langmoedigheid zo iemand maar blijft sparen, en niet alleen sparen, maar als de Heere in zo'n leven ook steeds weer zijn hand als het ware heeft, steeds weer van die dingen doet, waardoor we in ons boos opzet, in onze verkeerde plannen niet kunnen slagen, gebeuren dingen in het leven van een mens, waardoor die mens als het ware geremd wordt. Er is een stem in ons geweten. Plotseling komt er een ziekte. De Heere houdt ons terug. De Heere waarschuwt. De Heere roept. De Heere vermaant om de wegen der zonde verder te vervolgen. De Heere vermaant ons om ervan terug te keren. De Heere zendt iemand op onze weg. We hebben het plan om iets te doen waarvan we weten, waarvan ons geweten zegt dat het verkeerd en boos is. Maar de Heere verhindert er ons in. Er is soms gelegenheid om te zondigen terwijl de genegenheid ontbreekt. En omgekeerd, terwijl er begeerte is om het verkeerde te doen, is er de gelegenheid niet, omdat God ons als het ware onder controle houdt en onder de teugel neemt. David zich wil wreken op Nabal, zendt de Heere in zijn genade Abigail om hem ervan terug te houden. Als Biljam meegaat met de bedoeling om Israël toch te vloeken, houdt de Heere die ezelin tegen en geeft hij die ezelin een mond om te spreken en Biljam te vermanen. En zo zijn er wat van die momenten dat de Heere de teugel aanlegde, dat hij terugtrekt. En dat hij in zijn langmoedigheid nog gelegenheid geeft om tot bekering te komen en de zonde te verlaten. Maar wat erg, als tegen dat alles in de mens de verzenen tegen de prikkel slaat. Wat erg als die soldaten dan toch de tweede keer gewoon weer opnieuw zeggen, Jezus de Nazarener, er is niets veranderd. Alle teugels die de Heere probeert aan te leggen worden losgerukt. Alle banden die knellen, maar die met de bedoeling knellen om ons tot bezinning te roepen. Al die banden worden losgemaakt. En dan gaat de mens verder. En tenslotte zou er nog wel iets zijn wat hem tegen kan houden. Wat zal daar dan op volgen? O, wees God dankbaar dat u niet kunt doen wat uw boze hart u zou willen laten doen. Wees de Heere dankbaar voor allerlei invloeden in uw geweten. Wees de Heere nog dankbaar, mijn onbekeerde medezondaar, voor de roepstemmen die hij u geeft. Wees de Heere er dankbaar voor, dat als u verkeerde, zondige dingen u voorneemt, dat de Heere het soms verhindert door de komst van iemand op wie u niet gerekend hebt, en zoveel dingen meer. Maar laat het er niet bij blijven. Zie toch dat de Heere in zijn goedertierenheid u nog tot bekering zoekt te leiden. Zie dat de Heere deze dingen doet, opdat ge voor zijn aangezicht zoudt vrezen. Buig voor hem. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil, door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestuurd, beteugel het woest en redeloos. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Bedenk het, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem betrouwt, en laat dat dan nogmaals de lokstem van het evangelie zijn. Wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd van zijn weldadigheden. Amen. We zingen Psalm 32, het vijfde vers. Heren, wij mogen een andermaal voor uw heilig aangezicht verschijnen met dankzegging voor uw goddelijk woord, voor dat woord waarin gij ons spreekt van hem die in deze wereld gekomen is als zaligmaker. Zo werd hij gezocht, o nee, niet door die bende, die kwamen hem om gevangen nemen, maar er is een volk op deze wereld dat hem zoekt, juist omdat hij Jezus is. En omdat ze het geleerd en ontdekt hebben in hun leven, dat buiten Jezus geen leven is. Heren, mogen wij bij dat volk horen. En als we erbij mogen horen door uw genade, geef dat wij hem, deze Jezus van Nazareth, mogen kennen, mogen vinden tot zaligheid. O, wilt gij u openbaren, Heren, aan een zoekend mens? Wilt gij u openbaren, ik ben het. Wilt gij tot de ziel spreken, ik ben uw heil. Maar Heere, degene die van u niet weten, die ook u niet begeren te kennen, Degene die gecamoufleerd of openlijk voortgaan in de weg van het kwaad, in de weg naar het verderf, wilt gij hen doen staan? Wilt gij hen arresteren, o God? Wilt gij hen door het woord van uw kracht zo overtuigen en overwinnen, dat ze niet langer in verzet tegen u kunnen voortleven? Ach, Heere, er is een goddelijke kracht voor nodig om het onwillige hart van de mens te openen en om de zondaar te winnen voor uw dienst. Er is een kracht van boven voor nodig. Niet alleen het woord dat gij spreekt tot het oor, maar het woord dat gij spreekt tot het hart. Heere, dat alleen is in staat om het hart te ontsluiten. Wij bidden u om dat genadewerk. O, laat er niemand voortgaan tegen de waarschuwingen in op de weg naar het verderf. Laat zulken dwang voor niemand onzer nodig wezen. Geef genade, o God, om u te vrezen. Geef een hart dat naar u uitgaat. En wilt gij zo de verkondiging van uw woord nog tot zegen stellen in ons midden, om Jezus wil. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 105. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.